Welkom bij Bewind in de Rug, een podcastserie over de toegevoegde waarde van het beschermingsbewind. Dit jaar is het 30 jaar geleden dat ik actief werd in dit werkveld. Ik ben daarom voor 23 jaar uitvoerend bewindvoerder geweest. Dat ik dat zo lang ben geweest, zegt wat mij betreft genoeg over hoe mooi het beroep is. Jammer genoeg is er de laatste jaren een tendens ontstaan om onze beroepsgroep negatief in beeld te brengen. Ik hoor en lees alleen maar negatieve verhalen over bewindvoering en bewindvoerders, terwijl het aantal succesverhalen zoveel groter is. Tijd om die succesverhalen in beeld te brengen dus. En zo het negatieve beeld in positieve zin te beïnvloeden. Ik nodig gasten uit die ik in die 30 jaar heb leren kennen. Ik vraag hen te vertellen over hun insteek, hun ervaringen en wat voor hen de toegevoegde waarde van het beschermingsbewind is. Vandaag praat ik met Martine Vinkenstein. Zij heeft ooit de aanmelding van haar schoonzus voor een bewind zo goed gedaan dat ze bij het betreffende bewindvoerderskantoor vroegen of ze daar niet wilde komen werken. Dat ging nog even niet. Ze was hoogzwanger, vertelde ze mij. Maar toen zij eenmaal de kleine had gekregen en weer aan het werk wilde, is zij teruggegaan naar die organisatie en heeft gezegd: "Nou jongens, hier ben ik. Jullie wilden me toch zo graag hebben." Althans, dat is mijn vertaling ervan. Inmiddels heeft ze een eigen bewindvoerderskantoor, volgens mij ook alweer meer dan 10 jaar. En hebben wij een heel leuk gesprek gehad over van alles en nog wat. Veel luisterplezier. Ik wens jullie dan ook veel plezier bij het luisteren van dit gesprek. Dag Martine.
Hey Babette.
Wat leuk dat je mijn gast wilt zijn.
Heel graag gedaan.
Nou, dat weet je nog niet, want we zijn nog niet begonnen.
Jouw kennende komt dat wel goed.
Nou, laten we rustig gaan. Maar goed, superleuk dat je meedoet aan mijn podcastserie Bewind in de Rug, 30 jaar toegevoegde waarde. Nou, ik hoef inmiddels niet meer te introduceren waar dat dan over gaat. Dat heb ik de afgelopen afleveringen al genoeg gedaan. Toegevoegde waarde van bewind. Jij bent ooit dit mooie beroep ingestapt. Maar waarom eigenlijk?
Mijn schoonzusje die heeft een hersentumor, of had een hersentumor. En die bleek dus eigenlijk plotsklaps uit haar huis gezet te worden, omdat ze dus heel veel rekeningen niet meer betaalde. Ik was al enigszins in ieder geval in aanraking gekomen met mensen in de problemen, omdat ik uit ik had heel veel te maken met bijstanders en ik deed een work first traject via de reïntegratie. En ja, mijn schoonzusje heb ik dus letterlijk opgepakt. Ik heb geregeld dat ze bij mijn schoonmoeder kon gaan wonen. En ik ben haar shit letterlijk gaan opruimen. Dat waren vuilniszakken vol met allerlei rekeningen, schulden, verzin het maar. Dat heb ik opgepakt. Ik heb op een gegeven moment gedacht, ja, daar moet ik wat mee. En ik ben me gaan kijken of dat bewindvoering wellicht voor haar wat was. Daardoor ben ik in contact gekomen met Stichting CRV in dit geval. Die heeft de bewindvoering van haar opgepakt. En toen werd mij eigenlijk gevraagd, omdat ze personeel nodig hadden, van joh, dit heb je netjes gedaan. Zou jij interesse hebben als je uitgezwangerd bent, want ik was hoogzwanger op dat moment, om bij ons te gaan solliciteren? Nou, ik dacht, het zal, weet je, prima. Met mijn schoonzusje is alles goed gekomen. Die woont ondertussen weer zelfstandig. Heeft een hersenoperatie ondergaan. Heeft wel niet aangeboren hersenletsel. Ja. Maar daar gaat het goed mee. En ik ben inderdaad eigenlijk na mijn zwangerschap bij het CRV gaan solliciteren. Ik zeg, joh, we hebben een afspraak. Oh, ja, dat klopt. En ik ben gaan solliciteren. En ik ben eigenlijk aangenomen tot mijn stomme verbazing als toentertijd case manager. Ja. En dat was dus bewindvoerder. Ja. En sindsdien ben ik er helemaal weg van. En ik doe dit nu al vanaf 2009 uit mijn hoofd gezegd.
Oké, dus je loopt inmiddels al wel aardig mee. Moet ik even rekenen, hoofdrekenen is niet mijn sterkste kant. Dat is niet heel handig als bewindvoerder. Nou, laten we het op de ouderdom gooien, maar dat is dan toch ook al 14 jaar inmiddels.
Ja, ongelooflijk.
Ja, time flies zeggen we wel eens, hè? In deze beroepsgroep.
Ja. En het is prachtig om te doen, want het is gewoon, ja, weet je, het is iets wat ik al zo lang doe. En hiervoor had ik heel veel banen waarbij ik eigenlijk, ja, weet je, een paar jaar dit, een paar jaar dat, eigenlijk niet gevonden wat ik leuk vond. En dit viel en het was
ja.
goed.
Ja, ja, dat hoor ik toch van veel mensen, moet ik heel eerlijk zeggen. En dat geldt eigenlijk ook voor mij, 30 jaar geleden. Ik had ook al van alles geprobeerd en ik zag een advertentie staan. En ja, ik wist eigenlijk niet wat inhoud, maar ik dacht, oh, is een beetje administratief. Nou, dat ligt me wel. Laat ik eens solliciteren. Nou ja, de rest is geschiedenis, zullen we maar zeggen. Dus,
ik wou net zeggen, 30 jaar, hè? Dan zeg je dat ik met mijn 14 jaar, nou, het mag nog even.
Ja, goed, jij bent nog steeds uitvoerend bewindvoerder. Je hebt zelfs een eigen bewindvoerderskantoor.
Ja.
Nou, dat geldt voor mij natuurlijk niet meer. Maar mijn bevlogenheid is er niet minder om geworden, merk ik.
Dat klopt, dat weet ik ook, dat herken ik ook.
En dat is denk ik ook, een bepaalde mate van bevlogenheid heb je wel nodig in dit beroep.
Ja, passie heb je nodig, werd mij verteld.
Ja, passie, bevlogenheid.
Dat zie je gelukkig bij heel veel bewindvoerders en de mensen die het lang, heel lang blijven doen. Daar zie je dat ook aan, dat het gewoon iets is wat bij hun hoort. Ja. Je bent ook bewindvoerder of je bent het niet. Er zit geen heel moeilijk, of je stopt na een jaar of je gaat echt voor eeuwig door en dan blijf je dit werk ook doen.
Ja, is dat jouw ervaring?
Ja, ik merk het ook met mijn eigen kantoor. Als wij mensen aannemen, dan kijken wij vooral naar karakter van iemand. Wat past nu natuurlijk binnen het team. Maar ook of in dat karakter iets zit waarvan ik denk van, hé, jij gaat een goede bewindvoerder worden. En eigenlijk zit het gewoon, ik zeg ook altijd tegen mijn nieuwe werknemers, het zit in je of het zit niet in je. Als je het leuk vindt, ja, dan heb je een beroep voor het leven. Vind je het niet leuk, ja, dan zal je dat snel genoeg merken. Want ja, dat is het gewoon. En tot nu toe, ik heb mensen die al meer dan 5 jaar voor me werken.
Dat is, dan heb je goed uitgekozen. Hey, wat mij intrigeert, jij kijkt of jij iets in het karakter ziet waarvan je denkt dat wordt een goede bewindvoerder. Maar wat is dan voor jou een goede bewindvoerder?
Een goede bewindvoerder is iemand die net als een chameleon zich kan verplaatsen in werkelijk alle situaties die je meemaakt. Want laten we eerlijk zijn, de ene klant is niet de andere.
Nee, gelukkig niet.
Je hebt mensen. Nee, dan zou het heel saai worden, denk ik. Maar dit is dus absoluut, en dat is wel heel belangrijk als je hier ook aan gaat beginnen. Het is geen productiewerk. Je hebt budgetbeheer, daar kan je over het algemeen, hè, kan je elke week hetzelfde doen. Maar dat is bij bewindvoering dus niet, omdat je als wettelijk vertegenwoordiger gewoon zoveel taken hebt en moet uitvoeren, dat eigenlijk geen ene dag hetzelfde is. En dat moet iemand in zijn karakter ook kunnen. Als jij daar niet flexibel bent, dan heb je gewoon moeite om het voor elkaar te krijgen om al die taken uit te voeren die je moet doen. En als je het wel in je karakter hebt en ook dat stukje bevlogenheid, dan kom je ergens, dan krijg je het ook voor elkaar om alles te kunnen doen wat je moet doen als bewindvoerder. Want onze taak is natuurlijk wel iets meer dan alleen maar de centjes beheren.
Sterker nog, ik vind dat het kleinste onderdeel van ons werk.
Ja.
Ik.
Absoluut, en daar ben ik het helemaal mee eens. Ik bedoel, heel veel mensen denken ook, word bewindvoerder, hè? Want of ik ga dat doen, of ik wil me daarin verdiepen. En die denken dat we echt alleen maar de hele dag achter de computer zitten en betalingen zitten te doen.
Ik moet er niet aan denken, heel eerlijk gezegd.
Ik dus ook niet. Nee, ik denk dat we dan nog helemaal gek worden. Maar dat is dus ook wat ik ook probeer, hè? Als ik ook mijn collega's opleid, is ze mee te geven dat wij zoveel meer doen. En dan heb je het ook echt over toegevoegde waarde in het leven van mensen.
Ja, precies dat inderdaad.
Ja. En dat vind ik onwijs mooi. En dat maakt dat vak ook zo leuk. Kijk, die kwijtschelding, die heb je na 10 keer wel gezien. En een bijzondere bijstand aanvragen. Ja, jongens, dat is ook niet zo heel erg moeilijk.
Tenzij ze maar gaan afwijzen op gronden die niet behoorlijk zijn, zullen we maar zeggen.
Ja. Ja, of gaan afwijzen vanwege de energietoeslag. Ja. Dat is ook nog een hele leuke. We hebben heel veel bezwaren lopen omdat de energietoeslag, ondanks allerlei rapporten en ondanks de ombudsman, toch wordt meegenomen in het inkomen, of tenminste in het vermogen. Maar weet je, dat zijn wel dingen die je wel moet doen. Ja. Ik bedoel, die kwijtschelding aanvragen zelf is niet zo moeilijk. Maar eigenlijk het doordenken in het werk en het zorgen dat eigenlijk je cliënt van best wel weerstand, want heel veel mensen gaan in de weerstand als ze onder bewind komen, naar een samenwerking gaan. En daar ligt onwijze uitdaging in.
Maar dat is ook, denk ik, wat mij betreft, het mooiste van dit vak. Dat je mensen kunt laten inzien En dan niet onder dwang natuurlijk, want dat werkt niet. Maar door hoe jij je werk doet, hoe jij hen daarbij betrekt, dat bewind voor hen een nieuw toekomstperspectief kan bewerkstelligen.
Ja, ja, en ook een toekomst kan bieden. Want zeker bij gezinnen met kinderen, als ouders toch al lang in de schulden zitten en in de problemen zitten, heeft dat de weerslag op de kinderen. Ja. Want ouders kunnen om wat voor reden dan ook niet meer, er gewoon niet goed over nadenken wat ze nu weer het geld aan uit moeten geven. Moeten ze nou die kleding voor hun kind kopen? Of moeten ze eten kopen? Of moeten ze nieuwe schoolspullen kopen? Nou zijn er wel overal potjes voor, maar daar kom je als normale burger, weet je dat gewoon oprecht soms niet. Ik kom mensen bezig met een, of mensen tegen met een klein inkomen, die oprecht niet weten dat ze recht hebben om voor schoolspullen, om daar of bijzondere bijstand of stichting leergeld voor in te schakelen.
Ja.
Die hun geld bij elkaar schrapen voor de laptop voor kind lief.
Ja, dat blijft, dat blijft heel bijzonder, want ik hoor al jaren niet anders dat het niet transparant is wie waarvoor in aanmerking komt en hoe je dat doet. Kijk, de energietoeslag die we nu recent hebben gehad, ja, dat is natuurlijk breed uitgemeten in de media. Maar de kleine regelingen, en oké, ik geef toe, het is bij iedere gemeente anders ingericht. Hangt natuurlijk ook af van hoeveel geld ze daarvoor van het Rijk hebben gekregen. Maar ja, mensen weten nog steeds de weg niet. En volgens mij roept de ombudsman dat ook al jaren. Van hallo overheid, zorg er dan voor dat je burgers de weg weten. Maar dat is dan misschien toch te lastig.
Ja, dus kijk maar naar schuldhulpverlening. Een van onze toegevoegde waardes is natuurlijk de contacten. En zeker in heel veel gemeentes de goede contacten met bijvoorbeeld een bewindvoerdersdesk van de schuldhulpverlening. Waardoor je samenwerkt in plaats van dat je als cliënt bij zo'n schuldhulpverlening soms komt. En papieren moet aanleveren en eigenlijk niet weet welke papieren. Of het is weer niet goed en dan moet je weer terug. Op een gegeven moment stoppen mensen gewoon letterlijk met het naar de schuldhulpverlening gaan. En dat zijn ook dingen waarvan ik denk van ja, dat hebben we gewoon allemaal niet zo heel goed ingedeeld en ingericht. Echt niet. Dat kan op een heel andere manier. Ja. Maar maar daar hebben wij dus wel een toegevoegde waarde in. Omdat wij dus wel die wegen vaak kennen. En dat geldt dus met inkomensaanvragen, maar dat geldt met heel veel dingen.
Ja, dat klopt inderdaad. En dat is inderdaad een deel van onze toegevoegde waarde. Het valt mij wel op dat jij toch vaak bij de schuldenproblematiek komt. Nou hebben we natuurlijk het gewone bewind en het schuldenbewind. Maar ik zou toch ook graag van jou horen. Want volgens mij, alle fus over bewindvoerders gaat vaak over het schuldenbewind. Hoe kijk jij daar tegenaan? Want in mijn optiek, of mijn inziens, en de cijfers wijzen dat ook wel uit, is nog steeds zo'n 75% van alle bewinden in Nederland, dat gaat om mensen die om geestelijke of fysieke redenen hun geldzaken niet kunnen regelen, in plaats van dat ze schulden hebben.
Ja, nou ja, bij ons is inderdaad 80% zijn mensen die onder geestelijk lichamelijke grond onder bewind staan. Maar door juist die problematiek, denk aan lichtverstandelijke beperking, denk aan borderline, denk aan verslaving, autisme, verzin het maar, zitten de mensen toch nog vaak ook in de schulden. Dus ik vind dat cijfer wel enigszins, het klopt niet helemaal met de werkelijkheid. Natuurlijk blijven mensen onder geestelijk lichamelijke grond vaak langer onder bewind, omdat er natuurlijk een onderliggende oorzaak is. Maar ik durf wel te wedden dat als ik 100% geestelijk lichamelijke gronden zou hebben, dat daar minimaal 50% ook schulden van heeft.
Zo, dat vind ik een groot aantal. Maar dan hebben we het wel over de Randstad. Denk je dat er nog een verschil is met de rest van het land?
Oh ja, ja zeker. Ik heb gehoord en ik heb begrepen dat in Zwolle en omstreken is dat op een heel andere manier weer ingericht. En bij ons is het zelfs zo lokaal anders, dat als je bijvoorbeeld uit bepaalde regio's komt bij ons in de Randstad, dat je daar dus bijna geen schuldenbewinden hebt, omdat alles opgelost wordt door familie. En dat dus eigenlijk bewindvoerders niet eens binnenkomen in sommige dorpen en steden. En dat heb je natuurlijk ook in het oosten van het land op bepaalde delen. Dat ja, alles wordt via familie geregeld. Maar ik weet wel vanuit Zwolle, vanuit ervaring, ook vanwege opleidingen die ik daar heb gegeven. Dat het bijvoorbeeld in Zwolle weer heel anders is. Dat je in die omgeving in Twente, Drenthe, dat daar gewoon de schuldenproblematiek ja, anders is. Veel, veel minder is, veel minder hoog is. In de Randstad is het echt, ik denk als je gaat kijken naar de schuld die iemand heeft, dat die in de Randstad gewoon zo 30% hoger ligt. Dat geloof ik echt.
Ja, terwijl ik wel las in het jaarverslag van de NVVK dat het gemiddelde schuldbedrag van 42.000 euro is gedaald naar 40.000 euro. Dus dat is dan wel...
Ja, ben ik toch heel erg benieuwd. Want mijn schuldenbewinden lopen juist, en ook met geestelijk lichamelijke grond, daar heb je het echt over tonnen.
Ja.
Wij hebben echt tonnen. Ja. En als je kijkt naar de schuldenbewinden, ja, als je mijn eerlijke mening wil hebben, denk ik dat wij ons als bewindvoerders nog steeds vooral bezig moeten houden met geestelijk lichamelijke grond. En als er dan schulden bij zijn, dat op moeten lossen uiteraard. En dat echte schuldenbewinden, dat ik me nog steeds afvraag of daar ooit een goede keuze in is gemaakt om dat bij een professionele bewindvoerder neer te leggen.
Nou, ik ben eigenlijk dezelfde mening toegedaan, maar ik zet hem zelfs nog iets scherper neer. Het had niet in de wet beschermingsbewind opgenomen moeten worden.
Nee, ben ik helemaal niet eens. Ik wou het niet zo scherp zetten, maar eigenlijk, ik ben het helemaal met je eens. En weet je, wij zijn niet voor schuldenbewinden, wij doen het. En ik heb, weet je, ik heb daar ook wel een scherpe mening over. En ik vind eigenlijk gewoon dat de gemeente daarin zijn taak moet opnemen. En dat schuldenbewinden, die horen niet bij ons thuis. Kijk, zijn het hele complexe? Dan kan ik er nog wat mee. Dan denk ik nog bij mezelf, oké, prima. Weet je, dat je die bij een bewindvoerder zet. Iemand die een eigen bedrijf heeft gehad. Die echt 1,5, 2, 3 ton schuld heeft. Met misschien wel 70 schuldeisers. Dan denk ik nog prima. Maar sommigen komen wij echt tegen met schulden van 4500 euro, 5000 euro. Wat dan net problematisch is. Je regelt een saneringskrediet. En binnen een half jaar ben je eigenlijk weer van het bewind af.
Ja, het is eigenlijk een verkeerde inzet van het bewind. Terwijl andersom wordt er natuurlijk gekeken dat wij het niet goed doen. Maar goed, daar gaan we het niet over hebben. Want we hadden het over de toegevoegde waarde van het beschermingsbewind.
Ja, maar de toegevoegde waarde, maar dit is eigenlijk de echte toegevoegde waarde. Is dat wij er zijn voor de mensen die het nodig hebben. En dat we ze vasthouden als nodig is en loslaten als kan. Dat is eigenlijk een stukje.
Ja. Helemaal met je eens. En sommige mensen kunnen nooit losgelaten worden. Ik denk dat ook gewoon eerlijk gezegd mag worden. Er zijn mensen waarbij het hun leven lang nodig is dat er een bewindvoerder is. Dat is enerzijds misschien triest en anderzijds wat fijn dat het er is. En dat die mensen op die manier voor een deel ontzorgd worden.
Ouders zijn er zo blij mee. Als wij als bewindvoerder komen bij hun kind, omdat ouders gewoon na hun 18e gewoon geen bal meer te zeggen hebben over hun kind. En dan doen ze het nog wel een beetje met een machtigingetje of zo. Maar op een gegeven moment lopen ze daarin vast. En dan zijn ouders zo blij dat het gewoon geregeld is. Dat zij zich niet meer druk hoeven te maken dat er geldproblemen komen. Of dat hun kind iets in zijn ziektebeeld iets doet wat gewoon niet handig is. En weet je, ik denk dat is ook onze toegevoegde waarde. In die doelgroep zit echt oprecht onze toegevoegde waarde.
Ja, nou ja, die doelgroep. Maar er zijn natuurlijk nog meer doelgroepen waarbij het bewind zoveel stress wegneemt. Ja. De psychiatrie is daar een goed voorbeeld van. Verslavingszorg toch ook. Alhoewel dat vaak aan de kant van de bewindvoerder wat meer stress oplevert. Maar is zoals het is.
Ja, 60% van onze cliënten zijn GGZ-cliënten. Dus die hebben inderdaad allemaal psychiatrie. En wij hebben ook een deel hebben we verslaving. Daar doen we ook nog wat mee. Maar daar zit er vaak ook GGZ bij. Dus dan is het niet alleen de verslaving die het probleem oplevert, maar vaak psychoses.
Ja.
We hebben heel veel mensen met psychiatrie en LVB. Dat is ook een hele lastige doelgroep. Want ja, dus wij kennen zeker die kant. En ik denk ook echt dat bewind daar ook gewoon voor is.
Ja, dat ben ik helemaal met je eens.
Onwijs goed. Ik ben er blij mee.
En dat is, ik denk dat het gros van de mensen waarvoor een bewind is ingesteld, dat het ook gewoon echt nodig heeft. En al, als dat tijdelijk is, dan is dat ook goed, hè? Want er wordt toch wel heel vaak gezegd dat wij, nou ja, goed, de beroepsgroep, de dossiers, cliënten, maar goed, de dossiers, langer vasthoudt dan nodig is. Maar hey, wie kent zijn cliënt nou eigenlijk beter? Iemand die een trajectje heeft gedaan van een paar maanden, of iemand die al 3 jaar bijna op wekelijkse basis contact heeft met zijn cliënt.
Ja, en ik denk dat wij een beter beeld hebben, juist ook omdat we ook op afstand staan. Ondanks dat we echt wel proberen, hè, tenminste we doen dat gewoon, de mens achter,
ja.
Achter die cijfertjes te zien. Maar ik denk dat juist doordat wij op afstand staan en juist omdat wij het inzicht hebben in alle geldstromen, dat wij heel goed kunnen aangeven of dat iemand wel of geen bewind nodig heeft. Wij zijn echt niet, en ik durf te spreken voor een groot gedeelte van mijn mede-collega's, zeker hier in de regio, dat wij er echt niet op uit zijn om iemand voor de rest van zijn leven onder bewind te houden. En bewind is, ja, duurzaam of tijdelijk.
Ja.
En dat staat ook letterlijk gewoon zo in de beschikking. En als iets tijdelijk is, en dat geldt nu bij ons, in ons geval bijvoorbeeld vooral met schuldendossiers. Ja, wij laten echt niet iemand 5 jaar bij ons. Over het algemeen zijn de schuldendossiers, zeker als het gaat om saneringskredieten, die zijn gemiddeld na 14 maanden vanaf dag, zeg maar, dat het bewind wordt uitgesproken tot de dag van de opheffing, doen we er max 14 maanden
ja.
over. Dus dan is met 14 maanden is iemand volledig schuldenvrij, is al het saneringskrediet is helemaal afgelost. Want ja, wij sparen
ja.
natuurlijk, hè? Wij betalen netjes alle vaste
ja.
lasten, dus we houden ook vaak nog wat geld over. Dus 14
ja.
maanden, dus dat is niet echt lang. En nu willen ze naar 18 maanden gaan met de WSMP en de MSMP en dan denk ik, ja, maar dat doen wij eigenlijk
nou
al.
Nou ja, er zijn gemeenten dus al vooruit gaan lopen op een snelle doorstroom van schuldenaren.
Ja.
Ja. Dat is,
ik
plaats dan meteen gewoon vanuit mijn verleden met een eigen kantoor de kanttekening, oké, 14 maanden. De investering zit altijd aan de voorkant. Daar draai je eigenlijk
ja.
verlies op. En dat zou je
ja,
er dan
dat
daarna
ook.
De jaren op kiet kunnen spelen. En dat wordt hem dan dus niet meer. Goed, er is natuurlijk dat rapport wat gisteren of eergisteren is verschenen, hè, waarin ook wordt geconcludeerd dat bij schuldenbewinden
ja.
de beloning, dat er echt wel iets aan mag gebeuren.
Ja, ja, en dat is even niet om het negatief te trekken hoor. Want weet je, als jij je bewindvoerderskantoor goed op orde hebt, dan heb je genoeg dossiers om dit
Is
op
ook
te
zo.
vangen. En dan heb je dus, weet je, dus het is niet zo. Maar als je even puur sec krijgt, als je echt zeg maar een kantoor zou hebben met alleen maar schuldendossiers, ja, dan loop je erop leeg.
Ja.
Dat is gewoon
Ja.
zo, want kijk, wij zijn wel blij hoor, als we iemand na 14 maanden uit kunnen
Tuurlijk,
zwaaien met
dat
een
is toch
schonerij en
het mooiste
klaar.
dat er is voor die mensen.
Ja, dat is gewoon ook hartstikke positief.
Nee.
Nu met die saneringskredieten, weet je, ik zit echt niet te wachten op iemand 5 jaar onder bewind te houden of 6 jaar of 10 jaar zoals vroeger gebeurde.
Nee.
Weet je, de gemeentes zijn daar best wel stappen in aan het nemen met de schuldenregeling. En ik vind een hoop dingen gewoon heel positief.
Ja.
Dat ik denk van ja, ik hoef niet iemand meer jaren. Maar als je inderdaad puur sec krijgt, ja, weet je, dan draai je daar op die dossiers draai je
Ja.
verlies. Dus je moet zorgen dat je een goede
Ja,
balans hebt.
nou precies dat. En eigenlijk geldt dat natuurlijk ook voor de uitvoering van je werk als bewindvoerder. Het moet allemaal in balans zijn. Er is nuance en je hebt
Ja.
uitschieters en je hebt en zo komt het allemaal bij elkaar en maakt het dus dat het zo'n mooi beroep is. Tenminste, dat is nog steeds
Ja,
mijn.
want dat is juist het
Ja,
leuke.
ja, ja, ja,
Ja.
ja, ja, ja.
Want ik vind het nog steeds prachtig hoor. Als ik iemand uit kan zwaaien. Dan krijg ik weer een kaartje van iemand. Van joh,
Ja.
dankjewel. We zijn weer
Ja.
schuldenvrij. En weet je, het is. Ik denk dat wij het aan onze kant echt wel. Ja, gewoon onwijs goed proberen te
Ja.
doen. En ja, natuurlijk, weet je. Dan zou je wel weer. Want ik kwam vorige keer bij iemand die zei. Ja, maar ik vertrouw die bewindvoerders niet. Ik zei, weet je. Ik zei, dan mag
Ja.
jij. Ik zeg, je mag, dat was een vrouw van een cliënt van ons, of een ex-partner. Ik zeg, dan mag jij. Ik zeg, maar laat mij nou eens even mijn werk doen. Ik zeg, en dan mag je over een half jaar, mag je me nog een keer vertellen,
Ja.
hè, wat je ervan vindt. Ja, die had een paar slechte dingen
Ja.
op internet
Ja.
gelezen.
Ja.
Want ja, als je ons op internet googelt, qua bewindvoerders, ik moet even afkloppen, want ik sta er nog steeds positief voor. Maar als je googelt op internet en je gaat naar bewindvoerder,
Ja.
ja, dan word je dus
Ja.
inderdaad, als je er niks van af weet, een
Op het
beetje
verkeerde been gezet. Nou, je
gestrest.
wordt letterlijk op het
Ja.
verkeerde been gezet. Want De hoeveelheid negatieve berichten is natuurlijk maar een fractie. Als je het afzet tegen alle, ja, ik noem het maar succesverhalen. Alhoewel ik die term dan ook misschien net iets minder vind. Maar ja, goed, mensen gaan heel erg af op wat ze op internet kunnen vinden. En, nou ja, ik hoop met deze podcastserie ook daar een ander beeld van neer te zetten. En ook voor nieuw aankomende bewindvoerders. Hoe leuk is het wel niet om dit werk te doen? En ja, je moet van goede huizen komen.
Onwijs leuk.
Maar hey, dat is toch niet erg? Je leert het vanzelf, of niet vanzelf. Je maakt stappen daarin. Niet alles tegelijk willen. En dan uiteindelijk heb je een totaal beroep eigenlijk.
Ja, en ik denk ook wat ik al zeg, en daar blijf ik echt bij. Als je die passie voor dit vak hebt, dan word je echt wel een beetje vanuit jezelf gewoon een soort van halve vakidioot. Want dan ga je ook dingen op een andere manier lezen. En ik hou nog wel eens steekjes onder water op LinkedIn, dat ik iets neerzet. En dat is vooral om eens wat los te maken. En dan krijg je soms ook echt wel leuke reacties. Ook gewoon privé, dat ineens iemand zegt, ja, maar weet je, wij zijn met dit en dit en dit en dit en dit bezig. En ja, weet je, we doen bepaalde dingen nu echt wel op een andere manier. En dat dan, weet je, als mensen dan dat ook eens neerzetten op LinkedIn, dan wordt het ook weer positiever.
Nou ja, precies.
Want we hebben gewoon zo'n leuk beroep. Ja. Maar ik ben wel een beetje van het prikken, want ik vind wel dat ik wil heel graag dat mensen nagaan.
Ja, alleen het gevaar daarbij is toch wel dat mensen niet doorhebben dat jij aan het prikken bent. Heb ik zelf ook gelukkig, hoor. Dat je post is iets en dan is het een beetje ironisch bedoeld. Tegenwoordig doe ik dan
een, dan krijg je reacties.
Ja, en dan tegenwoordig doe ik een hashtag ironie. Maar,
dat is een goeie.
Ja, maar ja, toch denk ik, weet je, ik heb natuurlijk, daar wilde ik het eigenlijk niet over hebben, maar nou komt het er toch van. 2 weken terug een stuk geplaatst. Want hey, we hebben een tekort aan bewindvoerders. We hebben een tekort aan schuldhulpverleners.
Ja.
Als mensen net ontdekken dat dit beroep bestaat en uiteindelijk een keer op LinkedIn terechtkomen en daar dus berichten zien waarvan ze de context niet kennen, want daar gaat het me vooral om, dan haken ze misschien al af. Terwijl we zitten te springen om mensen. Ik zat vandaag even online allerlei dingen te doen en als ik dan zie wat er aan vacatures voorbij komt in de financiële zorgverlening, denk ik, het is schrikbarend.
Ja, en weet je wat ik echt hoop? Wat ik ook met de opleiding heel erg heb verteld tegen al onze startende bewindvoerders. Kijk goed, als je in dit vak gaat werken, dat je ook ergens terechtkomt waar je je fijn voelt. Dat je niet gaat werken in de bewindvoering omdat je per se een baan moet hebben en dan maar het eerste de beste kantoor bij wijze van spreken instormt en daar gaat werken. Maar kijk vooral van waar jij je fijn voelt. Want de een voelt zich onwijs fijn bij een groot kantoor. Ja. Weet je, die wordt daar helemaal gelukkig van. Hoe meer dossiers, hoe beter. En de ander denkt, ja, ho, even met 40 dossiers ben ik wel klaar. En ik vind het echt, ik zeg dat ook iedere keer met de opleiding, jongens. Bewindvoerderskantoren zijn er zoveel maten, zoveel soorten. Ja. Kijk waar jij je bij past. Ja. Want het is zo'n leuk beroep. En het is zo zonde als jij dan toevallig denkt van, oh, ik wil, ik wil niet te veel dossiers draaien. En je pakt toevallig het verkeerde kantoor. Omdat je daar toevallig je sollicitatie heen stuurt. Ja. En daar word je aangenomen. Waardoor je dus gaat stoppen. Ja. En ik wil echt iedereen oproepen. Ook iedereen die podcast leest of luistert. Kijk gewoon echt waar jij je fijn voelt om te werken. Ja. Want dit vak is zo onwijs leuk. En dan moet je op een plek zitten waar je je fijn voelt. En of het nu klein is, groot is, middelgroot, dat boeit niet. Maar jij moet je fijn voelen.
Ja, en daar kan je alleen maar achterkomen door tijdens het sollicitatiegesprek vragen te stellen daarover. Van hoe gaan jullie hiermee om? Hoe gaan jullie daarmee om? Wat vinden jullie belangrijk voor de medewerkers? Dat soort dingen allemaal. Op die manier.
En loop mee.
Ja?
Loop mee. Loop een middagje mee. Ga een middagje kijken op zo'n kantoor. Ja. Want dat zie je wel, zeker bij starters, dat je gewoon nog niet helemaal weet wat je eigenlijk te wachten staat.
Nee, dat kan ook niet.
Nee, dat kan ook niet. En daarom zeg ik van, ik ben juist blij met jouw podcast. Want dat geeft hopelijk een heel breed beeld van wat ons werk is en hoe onwijs leuk het is. En ja, weet je, ik zou al die starters echt op willen roepen van joh, als je dit beroep wil doen, ga echt gewoon kijken. Ga eens op de werkvloer
Ja.
meekijken. Ga gewoon, ik heb ook mensen uit de opleiding heb ik wel eens een dagje mee laten draaien. En weet je, dat is het mooiste wat er is, want dan heb je door wat er op zo'n werkvloer gebeurt en wat het werk, dan kan je eraan
Ja, nou
proeven.
ik wou het zeggen, proeven. Want weet je,
Ja.
als ik zelf even 30 jaar terug ga, ik heb het eerste jaar nou niet echt precies geweten wat het totaalbeeld was van bewindvoering, zeg
Ik ook niet.
maar.
En ik,
Ik deed
nee,
keurig,
ik
maar.
heb een maand in werk
Ja,
gehad. Ja.
ik heb keurig mijn taakjes gedaan. En op een gegeven moment
Ja.
ja, viel het kwartje van, oh, maar wacht even, doordat ik die taakjes doe, gebeurt dat en dat. En daardoor
Ja.
kan ik daar. Ja, nou goed, dat is dus wat er gebeurt.
Heel
Want je moet
herkenbaar. Ja.
eerst al je theoretische kennis op orde hebben. En die ga je dan stukje bij beetje toepassen. En uiteindelijk zie je pas het grote geheel. Aankomend
Ja, je bent een
bewindvoerder.
huisarts,
Ja,
hè?
aankomend bewindvoerder, geef jezelf de tijd. Je hebt het nodig.
Ja, ga niet gelijk denken, hey, yes, ik ben bewindvoerder, dus nu kan ik alles. Want het leuke aan dit vak is dat ik zelfs, en ik denk dat jij dat zelfs hebt als je nu weer voor een kantoor zou gaan werken of voor jezelf echt zou beginnen, je leert bij. Je blijft bijleren, iedere keer weer. Of het nu is omdat je zelf een opleiding geeft, of omdat het is omdat je met mensen praat om je heen.
Ja.
Ik leer oprecht ook bij van mijn nieuwe collega's. Om de simpele reden dat zij er zo open in staan in het starten. Dat je gewoon af en toe even weer een. Ja, hoe zeg je dat? Ja, dan denk je weer anders over na. En dan denk je, oh ja, weet
Ja.
je. Het wisselt. Het is
Het is
onwijs
voor je
afwisselend.
eigen ontwikkeling echt, ja, volgens mij het beste beroep. Nou, dit is natuurlijk heel bevooroordeeld, maar toch. Voor je eigen ontwikkeling kun je het best bewindvoerder worden.
Ja, maar dat is niet bevooroordeeld, want er is geen één beroep wat zo. Ja, weet je, nou lijkt het wel bij een reclamespotje, maar er is geen één beroep waar je zo. Ja, huisarts, wat ik al zeg, hè? Een huisarts moet ook van alles wat weten. En dat is eigenlijk bij
Maar
ons ook, alleen
volgens
wij zijn
mij,
het voor de
ja.
portemonnee.
Ja, maar hou je te goede, niet alleen voor de portemonnee. Wij moeten ook echt wel basiskennis hebben over psychiatrie, over verstandelijke beperkingen, over autisme, of het autistisch spectrum, zoals dat nu wordt genoemd, gelukkig. Dus ik denk eigenlijk dat wij nog breder moeten zijn dan een huisarts. Een huisarts houdt zich namelijk niet met financiën bezig.
Nee, en wij zijn natuurlijk ook mentor en dan zit je al heel veel met die zorg. Maar wat ook een van de vragen was vaak tijdens de opleiding was, welke doelgroep moet ik dan gaan aannemen als cliënt? Ik zeg, ja, dat kan ik dus niet voor jou beslissen, want ik vind GGZ onwijs leuk, maar ik ben gewoon niet zo goed met mensen met autisme. Dat is nou, daar heb ik gelukkig een waanzinnig goede collega voor, maar ik ben daar gewoon niet zo goed in. Je moet gewoon vooral eerlijk, denk ik, tegen jezelf zijn, welke doelgroep jou ligt.
Ik blijf zeggen, je moet een mix hebben.
Ja.
Maar goed, wie ben ik?
Ja.
Sommige mensen vinden het heel prettig om alleen maar met mensen met LVB te werken of alleen maar met mensen met psychiatrie. Maar goed, je moet eerst onderzoeken wat jou het beste ligt. Hey Martine,
Ja, wat bij je
ja,
past. Ja.
het half uur zit er eigenlijk al op en we zijn nog niet aan het laatste onderwerp toegekomen. Maar toch even van je horen. Noem eens één cliënt of één situatie die jou in al die jaren echt is bijgebleven, omdat het ja, zo mooi was wat er gebeurde. Lukt dat?
Ja, zeker. Ja, ik kan er wel 100 opnoemen, maar ik moet ze bij één
Ja.
blijven, dat weet ik. Een cliënt die letterlijk ons in paniek belde, toen was het nog geen cliënt, met de mededeling van ik word morgen uit mijn huis gezet. En help, wat moet ik doen? Ik weet het niet meer. En de gemeente zei dat ik jullie maar moest bellen. Nou, dan kom je dus confronterend met het feit dat iemand dus uit zijn huis gezet gaat worden, waardoor er dus allerlei achterstanden zijn en er is nooit maar één schuld, dat weten we
Ja.
ook. Die cliënt woont nu nog steeds in zijn huis, is schuldenvrij, heeft er zelf voor gekozen toen de tijd om toch op geestelijk-lichamelijke grond het bewind uit te laten spreken, omdat hij angst had dat hij anders na het einde van het bewind het weer helemaal zelf moest doen. En budgetbeheer vond hij gewoon niet goed genoeg. En ja, die cliënt is nog steeds klant bij ons. We hebben echt, nou, ik geloof 1,5 ton of 2 ton aan schuld is weggewerkt. Onwijs fijn schuldhulpverleningstraject. Volgens mij bij de gemeente Zoetermeer was dat, als ik het goed had. En ja, dat was echt alles onwijs snel geregeld. Ik geloof dat die jongen binnen 2 weken in de WZP zat. Dat was echt niet normaal.
Oké.
Want een moratorium, ja, dat ging hem niet
Nee.
worden. Dus het was echt alle spoed, spoed. Toen kon dat nog, hè. Dat was nog voor
Ja.
corona. Dat was
Ja.
pre-corona. En ja, weet je, hij was gewoon binnen 3 jaar en 3 maanden was die gast helemaal
Ja.
klaar. En hij is nog steeds een hele tevreden klant. En hij zit nu al 8 jaar bij
Oké.
ons.
Wat bijzonder dat hij er zelf voor heeft gekozen om voor een duurzaam bewind te gaan. Zijn,
Ja.
ja, of correct me if I'm wrong, maar vaak zijn mensen op zo'n moment in zulke chaos, want dat is het, hè,
Ja.
niet in staat om echt op zichzelf te reflecteren van denk dat beter is als ik voor een duurzaam bewind kies. Dus dat vind ik sowieso al heel bijzonder aan dit verhaal. En dat,
Ja, was onwijs
ja.
mooi. Dat was echt voor hem ook een eye-opener. Dat hij zei: Oké, weet je, ik weet dat ik niet gek ben. Want dat is altijd de angst die ze hebben bij geestelijk-lichamelijke grond: van oh, dan zal ik wel gek zijn. Hij zei: Maar ik kan het gewoon niet. Hij zegt: Ik wil dit nooit van mijn leven meer
Ja,
meemaken. En ja, weet je, de ontruiming hebben wij. Ja, toen hadden we natuurlijk niet gelijk het
nee.
bewind. Maar de ontruiming is wel gelijk afgeketst, omdat hij hulp had
Ja.
ingeroepen, gelukkig. En ja, ik zeg al gewoon ontzettend goede schuldhulpverlener
Ja.
ook, die dit voor elkaar heeft gefietst
Ja.
allemaal. En ja, heel fijn.
Nou, mooi.
En zo hebben we nog wel meer succesverhalen, maar dit blijft mij wel altijd de rest van mijn
Ja,
leven bij.
kan ik me voorstellen. Mooi, mooi voorbeeld van ook de samenwerking tussen bewindvoering en schuldhulpverlening, hè. Dat die al wel gewoon bestond, voordat het ja, zo'n loop nam dat het bijna verplicht is om samen te werken. Maar hey, een beetje bewindvoerder zoekt altijd de samenwerking op met dit soort ketenpartners, want dat is in het belang van je
Ja,
cliënt.
zeker weten. Ja, niet alleen met gemeentes, ook met UWV,
Ja,
met de
ja.
Belastingdienst. Weet je, we hebben overal ingangetjes. En deel ze ook met elkaar. Dus ook met collega-kantoren delen wij dit soort dingen. Ook als wij weer ergens een ingang hebben, dan gaat er weer een mailtje uit van joh, hè, of we vertellen het als we elkaar weer eens een keer zien. Dus weet je, deel ook dingen met elkaar. Want laten we eerlijk zijn, wij bewindvoerders zijn geen concurrenten. Iedereen die een bewindvoerder die elkaar als concurrent ziet, die moet zich oprecht achter zijn oren krabbelen dat hij in het goede vak zit. Want volgens mij zijn bewindvoerders nog steeds allemaal collega's van elkaar. Wat je ook van elkaar vindt.
Nou, dan wil ik hiermee afsluiten, Martine. Dank je wel
Heel
voor je
goed.
verhaal, voor je ervaringen, voor je inzichten. Nogmaals, superleuk dat je mee wilde doen. En ik hoop dat
Graag gedaan.
luisteraars straks geïnspireerd raken door jouw verhaal. Dank je wel.
Ik hoop het ook. En jij, waanzinnig, ga nog even 30 jaar door, zou ik zeggen.
Nou, ik zal het proberen, ja?
Is goed.
Oké.
Hey, dankjewel, Babette. Het was leuk om
Ja,
te
oké,
doen.
jij ook bedankt.